Dit is een podcast van Wintertuin.
Welkom bij de Wintertuin Sessies podcast. Een literaire talkshow waarin Wintertuin een maker vraagt op te treden als curator. Aan de hand van een zelfgekozen onderzoeksvraag stelt de maker een avond samen die de thematiek in hun werk uitdiept. De sessies komen tot stand in nauwe samenwerking met de programmaredactie van Wintertuin en worden voorbereid met de hulp van ervaren programmamakers, interviewers en presentatoren. Na afloop publiceert Wintertuin een door de maker geschreven conclusie, inclusief een podcast met audioopnames van de avond, in een onderzoeksdossier op ons online platform Notule van het Onzichtbare. Je gaat luisteren naar de registratie van een live talkshow. De dingen die je niet kunt zien, omschrijf ik in een voice-over, zodat je niets van de avond hoeft te missen. Bezoekers van de Wintertuinsessie De Omweg als Handleiding of Hoe Gember Weerstand Biedt van Merlijn Huntjens komen binnen in een schemerachtige ruimte. Binnen klinkt dromerige muziek van Reggie van Bakel, een drone geïnspireerd op het geluid van de gember. Mensen hangen hun jas op en krijgen door Merlijn Huntjens een vers geraspte kop gemberthee aangeboden. Langs een expositie van Merlijn lopen ze de ruimte binnen. In die expositie staan allemaal objecten die in relatie staan tot het thema van de avond. Een grote gemberkroon, die Merlijn heeft gebruikt in een korte film, een briefje met aantekeningen van Merlijns psycholoog en er is een zakje gembersnoepjes uit Italië. Bezoekers zoeken daarna een plekje uit en wachten, gezellig keuvelend met de muziek van Reggie op de achtergrond, tot de sessie begint.
Op een schaaltje in de keuken ligt een kapot geraspte gemberwortel. Gemberpulp. Ik kijk naar de gemberpulp. Ik kijk heel lang naar de gemberpulp. Ik probeer daar iets in te zien alsof ik naar theebladeren kijk. Naar koffiedik. Een schatkaart met een rood kruis, een patroon dat nooit iets willekeurigs kan zijn, maar informatie bezit. Antwoorden, of op zijn minst vragen. Geef me iets. Gember? Gemberpulp op een raspschaaltje, mag ik iets vragen? Wat is jouw oorsprong? En ken je die van mij? Wat heb je eigenlijk al die tijd onder de grond gedaan? Hoe ben je eruit gaan zien? Hoe ben je gegroeid? Kronkelig in het donker. De groei of woekering van de wortelstructuur van een gember laat een chaotisch fucking mooi patroon zien. En de mensen, zoals ik, trekken de gemberwortelstok uit de aarde om hem te onderzoeken, op te vreten. Ze raspen de gemberwortelstok kapot, gooien er kokend heet water op en drinken de thee. Bovendien, de gember komt hier helemaal niet vandaan. De mens heeft de plant hierheen gebracht. Oorspronkelijk komt de gember uit maritiem Zuidoost-Azië. De Europeanen haalden de gember vanuit India naar het Romeinse Rijk en gedurende de 15e eeuw behoorden gember en peper tot de meest geliefde specerijen die er waren middels de specerijenhandel van Marco Polo. De gember heeft noodgedwongen moeten reizen langs door een door menselijke kolonisten aangelegde specerijenhandelsroute, voordat die 500 jaar later in plakjes gezaagd of kapot geraspt kan worden in de horeca, of om omgetoverd te worden tot bijvoorbeeld gemberbier. We hebben de woekering van de gember in een kapitalistisch keurslijf gedrukt. Daardoor ben ik me gaan afvragen, hebben we onszelf ook op een planmatige, rechtlijnige en kapitalistische manier zo efficiënt mogelijk gemaakt en zijn we vergeten te woekeren? Zijn we van onze oorsprong afgedwaald? Hoe kunnen we ons wapenen tegen de kapitalistische rechtlijnigheid die niet alleen de basis is geworden voor ons economische systeem, maar ook de basis is geworden van ons denken? We willen de wereld als wetenschappers begrijpen. We moeten onszelf kennen. Maar waar hebben we het dan eigenlijk over? We moeten het door de mens bedachte beeld van wat doelen en eindproducten zijn schuwen, geloof ik. Ons kapitalistische systeem is bedacht door Hollanders in boten die het niet per se goed voor hadden met de medemens of met planten, maar wel met zichzelf. En daar zitten we nu maar mooi mee. Inmiddels is het systeem geworden en kunnen we ons maar met moeite een betere wereld voorstellen. Alternatieven voor het kapitalisme zijn er volgens de experts niet zomaar en we vragen ons af, is het kapitalisme alles schuld of zit het in de aard van de mens om roet in het eten te gooien? En wat is in dat geval onze aard dan? Hoe ziet de wortelstok van een mens eruit? Ziet hij er zo uit als van een gember? De gember is een wortelstok en een wortelstok is een ondergrondse, meestal horizontaal lopende stengel. Aan het einde van de wortelstok buigt, het eind van de wortelstok buigt vaak weer omhoog en vormt zo een nieuwe plant. En aan alle kanten van de wortelstok kunnen dunnere, meer fijnmazige worteltjes groeien die als een wild netwerkje de aarde induiken en daar verder wortelen. Geen enkele wortelstructuur ziet in zijn totaliteit hetzelfde uit en geen enkele gemberwortelstok lijkt op die van een ander. Is de gember daar uniek in? Of hoekert een mensenleven ook? Is het door de mens bedachte kapitalistische systeem onderdeel van deze woekering? Of moeten we daar weerstand tegen bieden? En hoe bieden we weerstand tegen rechtlijnige, vernauwende systemen en systeemgedachtes? Voor deze wintertuinsessie ben ik begonnen bij de gember en niet bij de mensen die de gember gekoloniseerd hebben. En voordat ik het wist, was ik bezig met mijn wensen voor de gember, raspte ik de gember kapot en hing ik hem aan tandenstokers boven een glas water. Ik heb me echt als een mens gedragen, maar dan wel met de kronkelingen van de gember in mijn achterhoofd of onderbuik. Een gemberwortel kan dan ook geen wintertuinsessie organiseren. Een gemberwortel is geen maker bij Wintertuin. En ik lekker wel. Welkom bij mijn Wintertuin-sessie. De omweg als handleiding of hoe gember weerstand biedt. Dit is een sessie over omwegen, handleidingen, gemberwortels en het bieden van weerstand tegen een buitenwereld die rechtlijnig, doel- en planmatig overkomt. Een Wintertuin-sessie over woekerende, onzichtbare maakprocessen die daar haaks op lijken te staan. Welkom, publiek. Ik ben vereerd dat jullie er zijn. Vanavond mogen jullie luisteren naar 3 gesprekken over al die vragen die ik zojuist stelde. Ondertussen woekert Tony in de achtergrond rustig verder.
Tony zit met een glas speciaal bier aan een klein tafeltje. Op dit tafeltje liggen papier en spullen om mee te knutselen. Hij kerft met een mesje in het papier. Er staat een camera gericht op de tafel. De beelden daarvan worden op de achtergrond geprojecteerd. Langzaam ontstaat een knipseltafereel.
Ik zal hem en Do Bongers, 2 van mijn gasten, later aankondigen. Jullie hoorden eerder al bij het binnenkomen gemberachtige muziek, gemaakt door mijn vriend Reggie van Bakel. Reggie is opgeleid als klassiek slagwerker en daarnaast ook componist. Hij is een veelzijdig muzikant. Ik heb alleen maar een gember na hoeven te doen. En hij wist precies wat hij moest maken. En ik mocht al veel eerder met hem werken. En ik ben dan ook heel blij dat hij de themesong voor mijn Wintertuin-sessie heeft gemaakt. En mijn eerste gast, die ga ik nu interviewen, is Marieke Heidman. Marieke Heidman groeide op tussen de Veluwe en de IJssel. Ze studeerde biologie in Utrecht en was als tuinder werkzaam in de biologische groenteteelt. Ze geeft les op een middelbare landbouwschool en publiceerde fictie op de Fusie. In 2019 verscheen haar alom bejubelde debuut De Wateraap, dat genomineerd werd voor de Jan Wolkersprijs, de Bronzen Uil en op de shortlist stond van de Anton Wachterprijs. Haar in 2021 verschenen roman Wormaan werd bekroond met de Libris Literatuurprijs. Marieke Heitman.
Dankjewel.
Marieke, welkom.
Ja, dankjewel.
Je hebt dit boek gemaakt.
Ja.
Dit is Wormaan. Jullie moeten het allemaal gaan lezen en kopen. Maar ik heb hem ook gelezen. Vond het fantastisch. Vond het ook verwarrend. Zo nu en dan. Maar het is goed.
Ja.
Het boek gaat over Elke. Het boek gaat over Raar. Er zitten een soort van twee verhaallijnen lopen door elkaar heen. Of eigenlijk parallel aan elkaar. Wat me er zo aan aantrok was de hele thematiek rondom oorsprong. En ook, er zit ook een echt in. Dus ik vond het wel fijn dat ik dan, als je het over gember hebt, dat je ook dat je dan een boek vindt met een andere groente. Maar vertel, hoe hangen die dingen, Elke en die echt en Ra en oorsprong, hoe hangt dat samen?
Ja, ik... Nou ja, in de grote lijnen gaat het boek ook over gender. En een theorie is dat de manier waarop wij op dit moment over gender denken, dat in de basis zo is ontstaan, zeg maar, vanuit de allereerste boeren. Dus tijdens het ontstaan van de landbouw zou het patriarchaat in grote lijnen ontstaan kunnen zijn. Ik vond het wel een prikkelende gedachte en ik heb een agrarische achtergrond. Dus ik dacht, ik heb iets symbolisch nodig uit die tijd om mijn verhaal aan op te hangen. Nou, zo rationeel ging ik helemaal niet te werk, maar zo leg ik het nu wel aan jullie uit. En de ert is een van de allereerste landbouwgewassen die mensen veredeld hebben. Op dit, zeg maar, in Westen, dus in de vruchtbare halve maan. Gember komt natuurlijk ergens anders vandaan.
Waarom? Waarom de ert?
Ja, de waarom-vraag is altijd een moeilijke. Ja. Nou, in het gebied zeg maar, van de vruchtbare halve maan groeiden heel veel wilde granen en linzenachtige, boonachtige plantjes. Dus die waren voorhanden. Ja, mooier kan ik het niet maken. En die waren kennelijk ook vrij makkelijk te verzamelen. Die waren voedingsrijk. En dus daar zijn ze mee aan de slag gegaan. En nou zeg ik het zo, daar zijn ze mee aan de slag gegaan. Maar het mooie is natuurlijk dat het een proces is dat niet intentioneel is. En dat is er zo prachtig aan.
Maar wat betekent dat dan, niet intentioneel? Dat het ook een soort van...
Nou ja, dus ze zijn die planten gaan verzamelen en daardoor zijn ze een selectie gaan toepassen. Want sommige planten lieten hun zaden al vallen voordat ze konden oogsten. Dus die werden niet geselecteerd. Dus al bij het oogsten hoef je nog helemaal niet de intentie te hebben of de bedoeling om de plant te gaan veredelen. Heel dat idee bestond natuurlijk nog niet. Maar omdat je aan het selecteren bent, onbedoeld, verander je dus de plant. Nou, ik vind dat heel erg fascinerend. En daarom heb ik ook het veredelen van planten gebruikt als een soort van model voor hoe wij elkaar in de maatschappij vormen. En vandaar die ert.
Voordat we naar elkaar gaan, want ik hoorde je net ook zeggen, de gember, is dat bij de gember ook op hetzelfde soort manier gegaan?
Ja, dit had ik nou eigenlijk even moeten opzoeken. Ik heb het idee dat de gember nauwelijks veredeld is. Dat het nog een heel dichtbij een wilde plant staat. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ik denk dat het al wel een heel oud gewas is. Dat mensen dat al heel lang gebruiken. Ja.
Is dat, als je zo aan het schrijven bent over het zoeken naar die oorsprong van die erwtensoort, helpt het dan ook in het nadenken over een eigen oorsprong of... Helpt het ook bij het afpellen van die laagjes bij jezelf? Of is dat schrijven daar een goede manier voor? Wil ik eigenlijk vragen.
Nou ja, vind ik wel. Nou, het schrijven is natuurlijk... Wat je met schrijven doet, is je creëert een soort testsituatie. En je hebt een hoofdpersoon en Nou ja, in mijn geval is het een ideeënroman geworden. En ik had een vermoeden, dus dat de veredeling van die ert te maken had met socialisatie bij mensen. En dan kun je dat in een boek heel mooi uitproberen door een verhaallijn te creëren en door je hoofdpersoon kanten op te sturen en dingen te laten denken. En ik wist bij aanvang zelf ook nog niet waar het toe zou leiden. En dat maakt het schrijven van een boek, hè, want het is ook een proces wat 2-3 jaar duurt. Maakt dat heel spannend.
Als je zegt, ik wist niet waar het, je bent zonder plan begonnen aan het boek. Je bent zelf ook, als het ware, maar gaan boekeren tijdens het schrijven.
Ja.
Maak ik ervan.
Ja, zeker.
Ah, ja.
Ja.
Werk je altijd zo? Of is dat toevallig bij deze roman zo gekomen, zo gebeurd?
Nee, ik werk wel altijd zo. Ik denk dat het ook... Nou, het is het frustrerend, want ja, nou ja, van woekeren komt ook heel vaak niets. Al kun je natuurlijk achteraf zeggen, ik had al die routes nodig om nu te komen waar ik ben. Maar het is ook het spannendst, want er staat het meest op het spel. Het kan misgaan, maar je kan ook op een fantastische gedachte komen of op een fantastische scène. Dus je bent eigenlijk een beetje een ontdekkingsreiziger. En dat is natuurlijk veel leuker dan wanneer je... het decor bouwt voor een verhaal waarvan je eigenlijk al weet hoe het afloopt. Dus het is eng, maar wel denk ik het allerleukst.
Heb je bij het maken van het boek ook die ontdekkingsreiziger gevoeld, als het ware? Het is een soort ontdekkingstocht voor je geweest.
Ja. Ja, ik denk dat ik tot 2-3 maanden, tot het zeg maar af was, nog heb gedacht, ik weet niet of ik het op papier krijg. Ja.
Wanneer kwam dat moment wel? Wanneer wist je, oh ja, nu klopt het? Of is dat één moment? Of?
Dit was niet zo heel scherp. Ik heb ook wel een fijne redacteur. En die zei op een gegeven moment, volgens mij is het af. Toen dacht ik, oh gelukkig. Nee, dus sommige dingen zie je heel scherp. Maar zo'n einde, dat is zoiets precairs. Want je kan natuurlijk eeuwig blijven doorschaven. Ik denk wel, ik had op een gegeven moment... Dus ik heb die 2 verhaallijnen, eentje in het nu en eentje in de Ra. Dat speelt in de tijd van de allereerste boeren. En daar zocht ik heel erg naar een stem. En ik denk dat op het moment dat ik de stem had gevonden... dus wie dat verhaal vertelde... en dat is in dit geval dus, dat zijn de voorouders. Toen ik dat had gevonden, kwam het wel allemaal een beetje in een stroomversnelling. Dus dat zou je wel als een moment kunnen benoemen.
Ja. Ja. Dus als je, toen je eenmaal wist hoe je moest wortelen... of waar zeg maar de voedingsstoffen zaten, toen kon je eigenlijk groeien.
Ja, ja. En het zaadje was er al. Ah, ja. Het zaadje van, er is een link. Volgens mij is er een link. Ik moet het alleen nog boven tafel krijgen.
Ah, ja. 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 Ja, het doet me ook zo een beetje denken aan dat verhaal wat beeldhouders zeggen. Weet je, dat ze zeggen, goh, het beeld zit er al ergens in. Ik hoef het alleen nog maar uit die stenen te halen.
Ja.
Ja.
Maar dat is vooral leuk achteraf als het gelukt is.
Ja, ja. Nu heb je eigenlijk het gevoel dat je dat kan navertellen. Maar op het moment zelf heb je echt die redacteur nodig die zegt, het is af.
Ja, ja, zeker. Ja. En ik zit nu midden in mijn 3e boek. En ik ben helemaal niet vol vertrouwen dat gaat lukken. Dus het is iedere keer ook wel weer jezelf voor de leeuwen gooien, zeg maar. Ja,
ja. Ik ervaar die uitspraak wel als een opluchting, merk ik.
Ja?
Ja. Dat kan het gevoel ook heel erg hebben. Dat ik denk, oh nee, ik heb geen idee waar ik aan begin.
Ja.
En weet je wel, moet je je daar tegen wapenen? Moet je dan ervoor zorgen dat je een heel goed plan hebt? Of moet je dan heel veel post-its op de muur plakken? Of ben je gewoon die schrijver die daar gewoon inspringt en niet zo goed weet waar hij aan begint?
Volgens mij dat laatste. Volgens mij iemand, ik hoorde op een podcast iemand het zeggen, dat twijfel eigenlijk cruciaal is. Want als je niet twijfelt, is er natuurlijk ook geen zak aan. En is voor de lezer ook niet leuk. Dus het is natuurlijk op een gegeven moment goed dat je ergens uitkomt, deels. Maar als je zelf als maker niet twijfelt en niet het idee hebt van, nou, dit kan finaal mislukken, ja, wat zou je mensen er dan mee lastigvallen? Dus je moet wel risico nemen of zo. En ik denk dat je dat als kijker of luisteraar of lezer wel merkt, ja.
Kom je dan tijdens het schrijven waar ben je dan? Ben je dan ook bezig met die eigen laagjes? Of zit het dan, ben je vooral met je bewustzijn bij dat verhaal bezig? Of probeer een soort van voor te stellen of het voorspellen van die oorsprong in dat boek. Mm-hmm. Elke oorsprong of die oorsprong van die oerert. Of dat ook synchroon loopt met een eigen, ik ga nu woord verzinnen, pelproces. Mm-hmm. En is het, weet je wel, en de volgende vraag zou dan zijn, daarom vraag ik het een beetje, is dat iets wat een kunstenaar moet doen? Moeten wij tot een oorsprong komen als we maken? Of?
Nou ja. Ik denk dat het best heel moeilijk is om. Je bent zelf natuurlijk ook een product van jaren en je omgeving. En uit welk gezin je komt en denkbeelden die je tegenkomt. Dus het afpellen is denk ik in theorie heel fascinerend. En ik denk dat je moet streven naar een vorm van authenticiteit. Maar ik denk uiteindelijk, maar ik wil niet fatalistisch klinken, maar dat het uiteindelijk belangrijker is dat je helder krijgt wat die invloeden zijn, dan dat je ze allemaal van je afpelt. Er zitten ook goede invloeden bij, denk ik. En ik vraag me af, ik vraag me echt serieus af of het mogelijk is, namelijk.
Maar ja,
ik
denk volgens mij staat het hier op dit kaartje, kan het, maar dan kan ik die wegleggen. ja, het is heel simpel.
Je hebt een snel beantwoord. Ja.
Want je zegt eigenlijk ook, je kan gewoon sommige schilletjes ook wel weer bij je houden.
Ja, sommige zijn natuurlijk wel fijn. Ik weet dat ik toen ik mijn eerste boek schreef. Het is natuurlijk ook als je iets aan het maken bent, dan kom je ineens mensen tegen die daar ook over nadenken. Of je leest er boeken over. En dat, maar ook het schrijven zelf, maakte voor mij heel veel helder. En sterker nog, nadat dat boek uit was gekomen, dacht ik, oh, maar over dit onderwerp is nog veel meer te zeggen. En ook dat had ook met de receptie te maken. En dus moest er een tweede boek geschreven worden. En het feit dat je met mensen daarover praat dingen tegenkomt en leest, dat ervaar ik als hele fijne lagen. Die mij alleen maar helpen en die mijn gedachtes ook scherpen. Ik heb denk ik. Het begrip oorsprong is voor mij zo belangrijk, omdat ik denk ik als mens vaak het gevoel krijg dat we in de maatschappij natuurlijk in een soort van blauwdruk rondlopen. En in mijn geval heb ik een boek geschreven over een vrouw die in een bepaald keurslijf moet passen als vrouw zijnde. En ik denk dat dat helder krijgen, dat dat zo is. En dat er tig manieren zijn om daar op een andere manier naar te kijken. En ook om iets essentieels menselijks bloot te leggen. Namelijk dat wij allemaal heel erg de neiging hebben om onze wereld vorm te geven. Dat hele denken daarover heeft mij erg geholpen en verzoend met het idee van. Die oorsprong is wel binnen handbereik, maar misschien kom ik er niet helemaal. Maar,
ja, ik hoorde ook een soort mildheid in ineens. Omdat je zegt, ja, die mens geeft die wereld nou eenmaal vorm.
Ja.
Die maatschappij wordt ook nou eenmaal vormgegeven.
Ja, ik bedoel niet te zeggen, daar moeten we dan maar gewoon genoegen mee nemen. Ik denk wel dat iedereen die behoefte heeft, ik in ieder geval wel. Alleen zou ik het net iets anders willen dan, zeg maar, de dominante groep. En daarom is het belangrijk om ook die stem te laten horen. Maar iedereen wil volgens mij zijn wereld vormgeven, ook om de chaos een beetje te bedwingen en om ook begrip te krijgen voor de dingen. En het categoriseren van planten en dieren en mensen is op zich, levert ons ook heel veel kennis op en ook weer vreugde. Dus het is niet per se slecht, denk ik, om te categoriseren en te willen indelen. Alleen denk ik waar we soms een beetje de afslag missen, is dat we die categorisering als door God of de natuur gegeven aannemen en vervolgens door die bril naar de werkelijkheid kijken, waardoor de werkelijkheid vervormt. Want we bezien hem door onze bril en niet zoals die werkelijk is. Maar nu dwaal ik een beetje, nu ben ik een beetje aan het woekeren.
Fijn. Dat is deze hele avond voor bedoeld, geloof ik, om af te dwalen. Okay. Ik heb ook niet meer op mijn kaartjes gekeken. Ik ben me ook heel erg af aan het vragen hoe je dan weerstand biedt tegen die. Want je zegt van God, dat inzien, dat is één ding. En daar dan begint er een soort oefening in het zoeken naar plek of thuis. Of.
Nou ja, door het schrijven van een boek creëer je een ruimte. Ik heb heel erg het gevoel ook dat ik hier dan vanavond weer mag komen praten. En dat het boek beloond is met een prijs. ik heb daarmee wel een soort van ruimte bevochten. Dat is fantastisch, ja. Ik durf niet te zeggen dat de wereld verandert, maar het verandert mij wel in de zin dat ik denk, oh ja, er wordt wel geluisterd naar een ander geluid. Of er is ruimte.
En is elke is het schrijven dan ook hetzelfde? Want je bent ook tuinder.
Mm-hmm.
Biedt dat diezelfde ruimte? Is dat eenzelfde manier van je wapenen?
Ja, dus het vak van tuinder is bijna iets dierlijks voor mij. Dat is, ik probeer dat in woorden te vatten, maar dat lukt nog niet zo goed. Maar dat is van zo'n andere orde. Nu een boek schrijven is heel erg op emotioneel niveau en dat dan weer proberen te vertalen naar een intellectueel niveau kunstzinnig ook proberen te vangen. Tuinieren is heel aards en heel. Ik heb al het idee dat ik die kennis en die vaardigheden in me draag. En dat iemand er een keer een kwartje in heeft gegooid. En dat ik ineens kan zaaien, bij wijze van spreken. Het zijn heel erg oerachtige dingen. En ik voel dan dus ook nooit zo de neiging om het te wapenen. Ja.
Mm-hmm.
Vind ik allemaal hele aardige mensen die op tuinen werken vaak.
Dus er is een manier om weerstand te bieden zonder dat je hoeft te wapenen?
Ja.
En
denk het wel.
En je zegt dat dat schrijven en dat tuinieren, dat zijn echt twee andere modussen waar je in komt te zitten.
Ja.
Twee verschillende. Zijn dat ook twee verschillende versies van jouzelf? Of zit het toch in één oorspronkelijke.
Ja, er zit wel overlap. En dan zit het hem vooral in wat ik voel als ik naar een plant kijk. Dat kan ik vertalen op papier. Maar als ik onkruid aan het wieden ben, dan ben ik niet per se aan het nadenken over parallellen tussen veredeling en identiteit. Dus dat doe ik dan thuis op mijn kamertje, achter mijn laptop. Dus in die zin, dus er zit iets heel oorspronkelijks in beide versies. Maar in de praktische zin ziet het er wel echt anders uit, ja.
Ik kwam ineens op de gedachte, misschien denk je helemaal niet op die manier na op het moment dat je in de tuin werkt. Maar laat je ook veel meer leiden door het proces of door wat die tuin jou. Je kan wel een plan hebben met je echt.
Ja, die doen het bijvoorbeeld dit seizoen helemaal niet zo goed. Want het is heel nat geweest. En op zich kou kunnen ze wel tegen, maar ze willen niet echt. Nee, dat klopt. Dus je bent veel meer dienstbaar aan de tuin. En soms ben je dat ook wel aan je tekst, maar daar sta je toch groot deel van de tijd toch wel iets boven. En op de tuin ben ik veel meer in gesprek. Veel meer in dialoog met de planten en de aarde en de andere elementen. En ja, als het niet regent, ik kan wel sproeien, maar nou ja, er zijn grenzen aan wat je kunt doen. Ik kan de zon niet harder laten schijnen. Ik zit nu op een tuin op hele vette klei. Ik kan daar geen zand van maken. Dus in die beperking schuilt ook wel iets heel moois en iets heel nederigs. Dus ik ben veel meer lid van het orkest dan dat ik de boel aan het vormen ben.
Ja, bij het schrijven ben je misschien meer de dirigent.
Ja. Ja, of de componist.
Ja.
In het beste geval, ja.
Heb je wel eens het gevoel dat je een groente bent?
Nou, daar moet ik even over nadenken. Nee, toch niet. Nou, ik denk wat het mooiste, het hoogste haalbare is, denk ik dat je. En ik denk dat we daar stiekem allemaal naar op zoek zijn. Of je nou iets hebt met groenten of met mensen. Dat je altijd op zoek bent naar verbinding. En ik denk als ik lekker op die tuin bezig ben, ik heb het idee dat ik, nou ja, wel enige invloed kan uitoefenen en dat ik iets toevoeg. En dat zijn wel momenten dat ik me verbonden voel. En dat benadert wel het gevoel wat je kunt hebben als je goed gesprek voert met een vriend of een vriendin. Dus dat is denk ik het hoogst haalbare. Je verbonden voelen met.
Ja, dus in plaats van je tegen alles te wapenen, je te verbinden met de aarde?
Of... Ja, ja. Nou, ik heb dus... Ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar als je kookt met je eigen groenten, doe je dat heel anders dan wanneer je een saaie komkommer bij de Albert Heijn koopt. Sorry voor de komkommerteler. Maar daar ga je echt wel anders mee om dan een komkommer die je wekenlang hebt moeten verzorgen en waar je dan de eerste komkommer van afsnijdt. Ja, die ga je echt niet zomaar laten verpieteren. Die ga je met heel veel aandacht en een vorm van liefde ga je die opeten. Dus vol van plantenliefde, ja. Dus dat is wel
ja, als je bij de oorsprong van de komkommer bent geweest dan.
Precies, als je dat zaadje hebt gezien en je hebt elke keer water gegeven en hij is niet opgegeten door de slakken en nou ja, noem maar op. Al die dingen heeft hij doorstaan en dan eet je anders. Ja.
Dankjewel, Marieke.
Jij bedankt.
Marieke Heijman, dames en heren. Mijn tweede gast is Do. Hoi Do.
Hi.
Do Bongers. Do is culinair activist en oprichter van Basic Theory Ferments.
Fine fermented food.
Ja.
Bijna.
Ze gebruikt haar expertise als bierbrouwer en passie voor fermentatie om duurzame en gezondere producten te maken. Ze werkte ook bij Oersoep in Nijmegen, was hoofdbrouwer bij Fierce Bier in Aberdeen. Schotland. En studeerde aan het Institute of Brewing and Distilling in Londen. Ze werd de eerste vrouwelijke brouwer van het jaar en won in 2019 maar liefst 8 Beer Awards. 3 goud, 4 zilver. 1 brons. Do, ik kom naar je toe.
Dat is goed onderzoek. Ik hoef niks meer te vertellen.
Nee. En wat voor groente ben jij?
Nou, ik hoorde dus dat je die vraag ging stellen. En toen was ik een beetje in dubio. Dus toen ben ik gaan googlen of er een test was online. Wat voor groente je bent, en die is er. En volgens die test ben je een wortel. Hard van de buitenkant, maar je kon me gaar koken. En dan word ik ook wel zacht. En toen dacht ik, dat klopt. Aan de ene kant ook wel. En toen, maar ik voel me eigenlijk meer een biet. Want het, en mijn lievelingsgroente. Ik was zo'n kind die als, zeg maar, liever met mijn kleine vingertjes in zo'n pot bieten zat en dat opat in plaats van snoepjes. En nog steeds is het de groente waar eigenlijk het meeste in zit. Je hebt niet veel meer nodig om te overleven. Het is hard en super lekker en heel gezond. Dus ik ben liever een biet dan een wortel, dacht ik. En jij, eigenlijk? Dat wil ik ook wel weten.
Ja, ik weet... Is gember groente?
Nee.
Het is wortelstok. Ja. Bij de Ecoplaza wel. Ik vind dat verwarrend. Ook, er is ook zo'n hele tomaatdiscussie.
Tomato of een fruit of groente?
Of groente of fruit is. Ik heb wel ooit iemand nog gehoord die zei dat een ei fruit was. Maar dat weet ik zeker dat dat niet zo is.
Oh ja, een kip is een vogel, toch? Geen vlees. Ja. Die kende ik ook nog.
Wat doe je eigenlijk in jouw bedrijf?
Ja, wat ik dus eigenlijk dag in en dag uit doe, is ik fermenteer groentes. En die fermenteer ik eigenlijk allemaal nog met de hand. Dus wij snijden onze Chinese kool nog. We halen de groentes eigenlijk binnen van zo lokaal mogelijke plekken. En dan mengen we die met eigenlijk alleen maar zeezout. Dus geen azijn, we gebruiken geen suikers. En dan laten we dat fermenteren 2 tot 3 weken op een warme temperatuur. En dan vullen we dat ook nog allemaal met de hand af. Dat heb je ook mooi mogen meemaken.
Ja, ik heb dat met de hand afgevuld.
Een halve dag.
Ja, een halve dag. Rugpijn?
Het was een mietje.
Niks gewend.
Oké, niks gewend.
En wat is fermentatie precies?
In Jip en Janneke taal zal ik hem doen. Dat is eigenlijk een gecontroleerd rottingsproces. Maar ik vind het rottingsproces meer rotwoord, omdat het geen hele goede, zeg maar, geen goede associaties heeft. Maar het is eigenlijk de meest natuurlijke vorm van koken, vind ik. Dus de meest natuurlijke manier om voeding te preserveren en lekkerder te maken en gezonder. Dus dat.
Ik had het idee dat er over het algemeen weinig gefermenteerde producten in de supermarkt te vinden zijn. Klopt dat? En Hoe kan dat?
Ik denk dat fermentaties is wat altijd al heel dicht bij ons is. Maar de afgelopen 10 jaar komt het pas weer helemaal omhoog. Het is ook de meest eigenlijk stijgende voedingshype die eigenlijk blijft groeien. Maar eigenlijk eten wij heel veel dingen die al gefermenteerd zijn. Dus wat is denk je het meest gedronken drankje wat gefermenteerd is? Rode wijn? Nee. Koffie. Inderdaad. Dat is inderdaad iets is dat hele goede koffie, als je die eigenlijk drukt op een lage temperatuur, dan heb je een goede zuurige smaak op de achtergrond. En die zuurige smaak in koffie, dat is de lactobacillus die op de boon zit. En die eigenlijk, die fermenteert het vruchtvlees en de boon neemt die smaak op. En dan wordt het gebrand en heb je hele goede koffie.
Lactobacillus, dat zijn die melkzuur, is dat hetzelfde? Melkzuurbacteriën?
Ja, precies. Ja, en naast koffie denk je aan kaas. En kaas is dan natuurlijk ook met lactobacillus gedaan. En dan heb je blauwe kaas, dat is weer een mooie symbiose van schimmels en lactobacillen. En ja, augurken. Natuurlijk olijven, ook leuk. Die kan je eigenlijk niet eten zonder dat ze gefermenteerd zijn, want die zijn eigenlijk giftig. Dus eigenlijk is het elke dag al drinken we het ook heel veel. En bier natuurlijk, ook heel leuk. En wijn, ook heel fijn. Kombucha wordt ook steeds bekender natuurlijk. Dus eigenlijk komt het steeds meer terug. En dat vind ik heel leuk.
En zitten die...
Circle, daar heb ik nog niet aan gedacht, nee.
En zitten die melkzuurbacteriën, zitten die ook in kimchi?
Ja, eigenlijk is de melkzuurbacterie wat de kimchi maakt. Dus nu je weet wat fermentatie is, kan ik ook wat uitleggen over wat fermentatie dus doet. En eigenlijk met fermentatie werk je met microben. En die microben zitten overal. Dus die zitten in je haren, die zitten op je handen, die zitten in groentes. Die microben, als je die eigenlijk een wereld geeft waar ze goed in kunnen werken. Dus met lactobacillus is het een wereld, is anaeroop, dus eigenlijk onder water. En met weinig zuurstof, dan gaan ze de koolhydraten of suikers. Gisteren kunnen zetmeel en koolhydraten, die kunnen het allemaal gaan omzetten tot... of alcohol, of koolzuur, of tot schimmel maakt vermicellium aan. Dus eigenlijk, de microben waar je het meest mee werkt zijn schimmels, lactobacillus en gist. En die hebben allemaal weer andere kunnen. En die zijn alle drie ergens heel goed in, maar ze kunnen ook weer leuk samenwerken.
Ja, want je zei, ik heb 1 dag, halve dag, een paar uur stage gelopen. Ja. En toen stond ik eventjes aan zo'n werktafel, mm-hmm. ongeveer zo hoog als deze. En toen had je het er ook over dat je... voor die melkzuurbacteriën een soort speeltuin maakt... of in elk geval de juiste omstandigheden.
Ja, het is ook van melkzuurbacteriën. Je hebt natuurlijk heel veel goede bacteriën en heel veel slechte bacteriën. Een melkzuurbacterie vindt bijvoorbeeld bepaalde temperaturen heel fijn. Net zoals ik. Ik zie het altijd gewoon als een beetje mensen. Ik bedoel, je moet mij ook niet langer dan 10 minuten in de zon zetten. Dat vindt lactobacillus ook niet leuk. En bijvoorbeeld als wij een fermentatie zouden maken met veel zuurstof, dan is dat acetobacterie, vindt dat weer heel lekker. En die maakt er azijnzuur aan. Dus zo kan je een beetje spelen met temperaturen, startzuurtegraten en ook composities van soort suikers, om de bepaalde streng die ik lekker vind, te laten propageren. Dus die groeit zich op en die doet het werk. Dus het is een soort van hiërarchie. Die wil het sterkste worden, dus ik zorg dat die alle handvaten heeft om gezond en groot te groeien.
Dus je laat dat ook gebeuren. Dus dat is ook iets wat je componeert en dan laat je dat...
En elke dag loop ik even langs en dan tik ik er even op en dan ga ik zo, je kan het.
Ja, en dan, zeg je dat ook echt?
Ja, dat is ook echt. Ja.
Je hebt ook verteld dat je voedselactivist bent.
Ja.
Wat is de relatie tussen het motiveren van melkzuurbacteriën en kimchi maken en jezelf voedselactivist noemen? Hoe hangen die twee dingen samen?
Dat zijn verschillende aspecten. Maar vroeger stond ik zelf op de barricades en ik heb ook heel lang gekraakt. En ik merkte ook dat na een lange tijd in de bierwereld... ik had een beetje het idee dat ik die had afgecheckt. Want ik had mijn diploma, ik had mijn prijzen dingen en ik wist daar heel veel van. En ik merkte dat ik iets meer wou doen met mijn kennis van fermentatie dan... gewoon lekker bier brouwen, wat nog steeds heel leuk is, maar niet iets waar ik totaal mijn passie uit kan halen. En ik denk dat als we meer gefocust worden weer op fermentatie en gefermenteerd eten, dat dat heel veel goede aspecten heeft voor de wereld. En als je dan kijkt alleen maar naar gezondheidsaspecten, is dat met gefermenteerde groentes, die kook je niet. En vaak als je groentes kookt, dan verlies je 10-40% van alle goede vitamines die kwetsbaar zijn, zoals vitamine C, die kook je op. Ook ijzer en vezels raak je eigenlijk verloren tijdens dit proces. Dus alle goede dingen die de natuur geeft, blijven in de groentes door het fermentatieproces. En door dat fermentatieproces wordt dus ook probiotica aangemaakt. En de afgelopen 10 jaar is er heel veel wetenschappelijk onderzoek uitgekomen over hoe goed dat wel niet is voor je. Dat is je buikje. En als je kijkt naar je darmflora, dat is iets, als je darmen, gaan we even lekker praten, als je je darmen uit je lichaam zou halen.
En die niet allemaal tegelijk.
En die zou strijken, dan heb je ongeveer de omvang van een tennisveld. Dus het is eigenlijk bijna ons tweede grootste orgaan na de huid eigenlijk die we hebben. En de afgelopen 200 jaar zijn we daar heel slecht mee omgegaan eigenlijk. Sinds de koelkast kwam, die heeft alles verpest. Zijn we heel veel vet en heel veel suiker en azijn gaan gebruiken om eten langer eigenlijk houdbaar te maken, terwijl dat helemaal niet nodig is. En in die tijd zijn er ook heel veel chronische ziektes veel meer omhoog gekomen. En door die probiotica, het heeft verschillende aspecten, dus dat het ook kan helpen tegen allergieën. Dus als jij... Tenminste, ik eet echt belachelijk veel en ik voel me best oké. Maar als je elke dag het zou eten, dan zou je dus kunnen kijken dat je meer energie overhoudt. Want probiotica, wat het doet, is dat helpt ook ander eten wat je eet, helpt het afbreken in je darmflora. Dus je hebt één, heb je meer energie. En die probiotica, die helpt dus ook je vitamines beter opgenomen, zeg maar. Dus alles is eigenlijk ervan is beter. En je krijgt ook meer, gewoon veel meer groenten en vitamines binnen. Dus als jij s'avonds al heel veel goed zorgt dat je genoeg groenten in een week eet, dan kan het zijn dat de vitamines die erin zitten helemaal niet meer opneembaar zijn. Dus het is gewoon... Oh ja, het is ook heel lekker trouwens. Dat is ook een hele belangrijke.
Ja, daar komen we zo bij.
Ja, oh ja, dat heb ik ook graag tegen.
Ik was nog wel benieuwd of er mensen hier zijn die ook fermenteren. Of die dat wel eens gedaan hebben.
Ja, bij mij. Ja, ook bij mij. Ja.
En nu een soort combinatievraag, ook omdat ik dan denk van... oh ja, dan kunnen we de groentes van Marieke beter bewaren of langer mee doen. Ja. Zijn er dan mensen die een eigen tuin hebben of een moestuin hebben of moestuinieren... en ook tegelijkertijd die groentes fermenteren? Zijn er mensen die al die combinatie beoefenen?
Ik krijg heel veel groentes van groentetuinen die ze zeggen... ik heb zoveel rabarber. Wat moet ik hiermee? Of courgettes. En dan kan ik die weer gebruiken in mijn producten. Dus dat is ook weer iets wat we veel doen. Is dat we werken met reststromen van eigenlijk lokale biologische boeren. Die zulke grote bieten eigenlijk niet meer aankunnen. En de mensen niet meer durven zoveel groentes te geven in de groentepakketten.
Die nemen wij ook weer op.
Dus dat en dit is natuurlijk de perfecte oplossing om langer met je groentes te doen. Dan denk je van, snijbieten en dan gewoon...
Doe je het eigenlijk een klein beetje zout erbij, klaar. En het mooie is ook is dat die microben, je versterkt eigenlijk de smaak en de geur en de kleur van groentes. Dus je haalt het beste wat erin zit, haal je eruit. Dus ik vind dat mensen dat veel meer moeten eten.
En het is natuurlijk ook, als je minder vaak naar de supermarkt hoeft, omdat je alles de hele tijd zelf kan bewaren en kan fermenteren. Voor mij voelde dat heel erg, toen ik dat ontdekte, als een soort systeemhack.
Ja, en ook nog steeds gooien wij heel veel eten weg. Dat is ook iets waar we zijn ontzettend verwend. En we zijn heel erg gedacht dat wij elke week maar groentes uit over de hele wereld kunnen eten. En eigenlijk per persoon gooien we gemiddeld zo'n 35 kilo aan goed eten weg. Terwijl als jij je tomaten hebt en je denkt, oh, die liggen er al een week. Wat moet ik hiermee?
Nou, daar kan je heerlijke tomatensalsa mee maken. Je kan je courgettes, kan je heerlijke augurken mee maken. En het kost echt relatief weinig tijd voor wat je eruit kan halen. En het is ook echt leuk om te doen.
Ja, het is wel grappig hoe dit soort wintertuinsessies werken gewoon trouwens. Ik ben ook wel de hele tijd soort van dingen nu aan het combineren. Zo die twee gesprekken, die komen dan samen en denk van... oh ja, weet je wel, je hoeft niet altijd te wapenen. Je kan je ook verbinden met iets. Fermenteren kan een manier zijn om je te verbinden met je voedsel. Een soort omstandigheden te creëren waarin je lief bent voor onzichtbare microben.
Ja, nee, zeker. En ik denk ook dat als wij het maken... Ik bedoel, ik maakte eerst bij de honing... toen ik begon maakte ik 50 kilo op een dag. En we zitten nu op echt 1000 kilo per dag. Nog steeds met de hand. En ik denk ook dat wat wij meenemen in onze handen... Ik bedoel, we wassen ze wel. We moeten handschoenen aan. Maar nog steeds hebben microben van ons die ook in dat eten komen... en die helpen dat product gewoon maken tot wat het is.
Ik vind het wel nu een soort superleuk idee om die verbinding...
Te drinken.
In de praktijk te brengen. Iedereen dienblad?
Ja, dus wat we gaan drinken is eigenlijk het sap van onze kimchi. Dus onze kimchi, wat wij maken, daar zit natuurlijk en gember in. Anders stond ik hier niet. Maar echt Chinese kool zit erin en dan maak ik een soort currypasta van gember, knoflook en goji peper. Dus mensen die van, het is een bit spicy, dus je wordt lekker wakker weer. En dan vaak in traditionele kimchi zit altijd vissaus of garnalenpasta en wij gebruiken zeewier. Dus dan heb je wel die umami kick, maar hoef je geen dierlijke producten te gebruiken. En eigenlijk als je elke ochtend, of ik drink elke ochtend een shotje en ook tijdens het afvullen drinken we er shotjes van. En dit is iets wat dus in Amerika wordt verkocht voor veel te veel geld als probiotic shots. Maar het is eigenlijk gewoon iets wat super lekker is en heel gezond. Dus zijn jullie klaar voor? Ja, ja, top.
Jij rechts, doet links.
Do en Merlijn lopen met een houten plank door het publiek. Daarop staat, in shotglaasjes, een oranjekleurig drankje. Tijdens het rondlopen verspreidt zich een sterke, zuurige knoflooklucht. Sommige mensen slaan het af, maar bij het merendeel van het publiek wint de nieuwsgierigheid. De een vindt het naar zoute appel ruiken, de ander noemt het culinaire tomatensoep. Als iedereen een shotje heeft, keren Merlijn en Do weer terug naar het podium en heffen ze zelf ook een glaasje.
Waar gaan we proosten?
Je
microbioom. Een betere wereld. Gember.
Op de gember.
Op de gember. Proost.
Mm. Wil je nog? Oh, je hebt al. En dit dan elke ochtend? Ik heb genoeg. Moet er gewoon doorgaan.
Als we het hebben over oorsprong, er was niet een soort een moment dat jij ontwaakte en dacht, ik ga groenten fermenteren of kimchi maken. Dat heeft ook een soort route gehad.
Ja, dus ik heb dus 4,5 jaar, zoals je al zei, in Schotland gewoond, in Aberdeen. Als je naar Schotland gaat, ga niet naar Aberdeen. ga naar Edinburgh, dat is heel erg leuk. Maar Aberdeen is, ik woonde echt naast de Trump Golf Course in een huisje aan zee. En ik had niet meer te doen dan studeren en bier brouwen. En toen had ik mijn diploma binnen en eigenlijk ging mijn brouwcarrière heel goed. Maar ik merkte dat daar zijn was niet heel goed voor mijn mentale gezondheid. En ik was heel veel bezig ook met hoe kan ik mijn brouwerskennis van fermentatie dus toepassen op groente en fruit. En ik had daar geen kunst of cultuur of leuke mensen. Dus toen ben ik gewoon heel veel thuis gaan fermenteren. Dus ik ben daar echt heel veel tempeh gaan maken en miso's en augurken en dus zuurkool en kimchi. En toen merkte ik ook dat het met het maken en het eten van deze producten ook mijn mentale gezondheid veel beter werd. Misschien was het gewoon een andere hyperfocus, maar ik denk ook dat het eten er echt veel mee te maken had. En daar ben ik heel veel onderzoek ook weer naar gaan doen. En toen ben ik er ook achter gekomen dat juist ook door je darmflora wordt serotonine veel beter aangemaakt. En heel veel mensen denken dat serotonine in je hersenen wordt aangemaakt. Dat is een gelukkig hormoontje eigenlijk. En daarmee is eigenlijk 80% ervan wordt ook in je darmen aangemaakt. Dus ik had zoiets van, dit is zo'n tof product en het heeft eigenlijk, je hebt heel weinig nodig om iets heel goed en lekker te maken. En waarom doet bijna niemand dat? En toen zag ik zo'n missie. En
nu sta ik hier.
Waar zag je die missie? Was dat dan aan de Schotse kust zo in de verte? Of was je toen al weg?
Nou, ik heb eerst wel goed onderzoek gedaan. Ik heb heel erg veel producten uit Engeland en Amerika geproefd. En toen uit Nederland. En wat ik hier proefde, dacht ik, ja, dat kan ik beter. En toen ben ik hier naartoe gekomen en toen is dat best wel snel van de grond gegaan. Of ja, ik ben in 2020 begonnen, mid-coronatijd. Top idee. Maar ik ben juist in die coronatijd heel veel gaan samenwerken met heel veel chefs. Dus ik werk veel samen met de Nieuwe Winkel, met Couvert Amsterdam, dus echt hele hoge restaurants. En wat wij dus doen is ook, deze producten maken wij zoveel, omdat wij heel veel chefs door heel Nederland, België en Duitsland ontlasten om deze producten zelf te maken. Want het kost veel tijd en veel kennis. Het is wel heel leuk, maar als jij al 40 uur staat te pezen in de keuken, is zoiets erbij doen heel, ja, heel delicaat. Het gaat ook snel mis. Dus daar dacht ik, hey, dat kan ik wel. En
denk dat dat het is.
We gaan nog even een stukje terug. Want er is dus ook een relatie tussen dat maken van dat bier, dat brouwen,
ja,
en het fermenteren. Want in dat bier maken, dat is ook een proces waarin je het overlaat aan de, niet aan de goden, maar aan de melkzuurbacteriën.
Microben, ja. Microben. Absoluut. Dus het mooie is aan microben in deze producten is, toen ik wilde bieren maakte, of ja, ik maakte ook de IPA's en de pineapple dingen en de verschrikkelijke bieren, maar zolang ik die maakte, mocht ik ook leuke bieren maken. En dat waren echt wilde bieren. Dus dat was bieren die ik op hout kon laten rijpen, waar je dus een harmonie moet vinden tussen verschillende bacteriën en gisten. En dan moet ik niet gaan kijken naar wat vindt één streng leuk van die lactobacillus, maar dan ga ik kijken, hey, in welk deel van de fermentatie kan ik zorgen dat dan de gist die smaak gaat afgeven en dat dan de azijnbacterie de aceto smaak gaat afgeven. En dan wil ik hem optoppen met een beetje van die lactobacillus. Dus dan ga je werken naar de samenwerking tussen die drie.
Maar hoe doe je dat dan? Heb je een soort microscoop op tafel en dan kijk je daarnaar?
Het is heel veel boeken lezen erover van mensen die het heel veel hebben gedaan. Ik heb ook een maand bij Cantillon ook gewerkt. En ik heb bij Wild Beer gewerkt, waar ze er echt een heel groot lab hadden. En ik heb ook een tijdje bij BrewDog gezeten. En bij dat lab kon je drukken op een knopje en dan kwam de smaak zo, tsch, zo in je neus. Het was echt de Charlie Chocolate Factory van bier, was BrewDog, zeg maar. En daar heb ik gewoon zoveel uit kunnen halen, dat als ik nu een fermentatie doe en ik ruik van naar de geur, dan denk ik, oh, dit is Lactobacillus brevis, of dit is Brettanomyces bruxellensis, of dat ik dan ga ruiken en dat ik weet welke het is.
Hoe zorg je ervoor, als je, kijk, je bent best wel veel ook bij bedrijven en bij brouwerijen gewerkt en heel veel kennis ook van de commerciële wereld opgedaan, denk ik. Hoe zorg je ervoor dat je geen neoliberale kapitalist wordt als je dit doet?
Ik betaal mijn personeel meer uit dan mezelf, dus dat is één. En ik heb wel ook heel duidelijk dat als wij eerst al onze investeringen hebben terugbetaald en als er geld binnenkomt, dan zou ik dat graag willen steken in andere duurzame ondernemingen, want dit is echt belangrijk dat het terugkomt, niet alleen omdat ik het fantastisch vind, maar ook dat we echt rustiger en beter moeten omgaan met de wereld. En dit zie ik als een van de oplossingen. Ik zie fermentatie niet als de grote oplossing, want als activist zijn er 20 factoren die heel belangrijk zijn. En ik dacht, ik kan me hierop focussen en dat wordt gewoon mijn ding. Dus als dit helemaal, ik denk over 5 tot 10 jaar, mijn nieuwe partner in fermentatiecrime, die wil er een soort van fine fermented food factory van maken. En dan ga ik gewoon naar een ander deel van de wereld waar ze dit ook nodig hebben. En dan denk ik dat ik hem zo doorspring. Dat is nu mijn plan.
En is het voorstelbaar, een soort samenleving die we wat meer laten fermenteren in plaats van reguleren? Hoe zou dat dan uitzien?
Ja, het is, ik vind het heel voorstelbaar. Het is ook nodig. Dus het is, ik weet niet zo goed hoe ik daar een antwoord op moet formuleren. Want ik doe daar heel hard mijn best voor. En dat moeten we met z'n allen maar ook gaan doen. Dus we moeten bewuster worden en meer bij de bron gaan eten. En dan gaat het ook niet alleen om groente en fruit, maar ook om vlees en vis. Dus het is vooral kennis verspreiden. Ik moet heel veel van dit soort praatjes gaan doen. Dat is stap 2 of 3 van de 300. Ja.
Check. En is er dan ook een soort, want ik denk van, oh ja, misschien wil ik die melkzuurbacterie wil ik wel opvoeren als een soort personage of zo. Of weet je wel. Wat kunnen we dan leren? Wat doen die melkzuurbacteriën anders dan mensen? Wat kunnen wij daarvan leren?
Ik denk wat wij het beste kunnen halen uit microben dan in geheel is dat, ook al denk je niet dat er een samenwerking mogelijk is, is er altijd een samenwerking mogelijk. Dus schimmels die kunnen heel goed samenwerken met bacteriën onder de goede omstandigheden. En gisten kunnen dat ook weer met schimmels en met z'n drieën ook. Maar als de omstandigheden er niet naar zijn, kunnen ze dat totaal niet. En ik denk dat dat een mooie weerspiegeling is naar de mensheid. Is dat we in een hele zware tijd leven. Het is heel moeilijk, maar we moeten toch zorgen naar een manier dat we toch wel samen gaan werken. En dat kan wel, maar we moeten gewoon de omstandigheden zo plaatsen dat we dat gewoon goed kunnen.
En dan bedoel je ook samenwerken buiten je menselijke collega's. Dus met melkzuurbacteriën.
Ja, maar dat doen we eigenlijk allemaal stiekem al.
Ja.
Ja.
En daar een soort proces rondom creëren waarin je daarvan bewust wordt. mee gaat werken.
Ja, inderdaad. Denk ik terug naar de bron. Meer kijken met inderdaad wat je eet, waar komt het vandaan. En dan niet alleen maar eten, maar ook alle spullen die je gebruikt in je huis. Dus.
Ja, want het fermenteren deden we natuurlijk eigenlijk al. Alleen toen kwam de koelkast.
Ja, nee, maar we deden het echt veel eerder. Zeg maar, fermentatie was echt de vorm van koken. Verveo, dat is eigenlijk koken in het Romeins, omdat het bubbelt tijdens het proces. Dus het wist alleen dat water kookte. Dus echt, het gaat veel verder terug dan dat je denkt. En er zijn zeg maar twee verhalen, die zijn ook best wel gruesome weer. Hoe ze zeg maar denken dat fermentatie is begonnen. Dus eentje was Mongolië, die dus over de paarden zaten en die hadden kolen onder hun zadels. En dat paardenzweet, lekker, dat ging dus eigenlijk, die zorgde dat het eigenlijk zuurkool werd, waardoor het lang houdbaar werd. En in China gebruikten ze eigenlijk gewoon kolen vol om in rijstewijn te gooien als starters. Dus, en dan gaven ze daarna die kool die gefermenteerd was en vol met alcohol aan de kinderen. Ja, zodat ze lekker sliepen, denk ik. Ja.
Ik weet niet of jullie tot nu toe al vragen hebben voor...
Oh, dat kan.
Voor Doop bijvoorbeeld.
Het licht.
Ze is benieuwd welk zout jij gebruikt.
Ja.
Goede kwaliteit natuurlijk. Als je thuis gaat fermenteren, wordt er vaak een fout gemaakt dat mensen zout gebruiken met iodine of met jodium. En dat vindt Lactobacillus weer helemaal niet fijn. Dus je moet altijd goed kwaliteit zeezout gebruiken eigenlijk. Wij gebruiken Marshall, zakken van 25 kilo. Dat kan. Nee, dit is gewoon eigenlijk dun. Het maakt niet uit of het gevlokt is of als het dun is of eigenlijk heel, heel fijn. Het is vooral belangrijk dat het gewoon niet gewassen is of geen jodium in zit. Dus je kan ook kijken naar Himalayan zout. Ik heb een keer iets gemaakt met gerookt zout. Dat was ook echt heel erg lekker. Dus gewoon zorgen dat je goede kwaliteit producten gebruikt. En schoon werkt. Dat is ook belangrijk.
Kun je alles fermenteren?
Kinderen?
Dat kan. Ja, nee, dat... Het ligt er een beetje aan. Als wij kijken naar bijvoorbeeld wortels of bieten, die zijn hoger in fructose en die zijn ook harder. Dus sommige groenten hebben ook wel een soort van koolhydratenmatrix die wat lastiger is. Dus je kan niet één hele wortel in een tank gooien en die fermenteert uit zichzelf. Maar je moet hem dan in stukken snijden om te zorgen dat het geheel goed fermenteert. Dus dat is een beetje het ding. En ook bijvoorbeeld kruiden. Ik denk altijd, als jij een bosje peterselie in de pan gooit op hoog vuur, dan wordt het heel zacht en valt het meer uit elkaar. Dat is hetzelfde proces als met fermentatie. Dus als je spitskool zou fermenteren, dat is veel dunner dan normale witte kool. Dan gebruik je grotere stukken dan met normale witte kool. Dus zo kan je een beetje denken, als je het kan koken, wat gebeurt ermee? Dat is wat ermee gebeurt tijdens een fermentatieproces.
Heb je zelf nog een fermentatiedroom? Dat je denkt van, oh ja, er is nog één groente die...
Nou, ik heb wel heel veel dingen die ik nog wil doen. Ik wil heel graag binnenkort bezig met tempeh hotdogs en tempeh burgers. Dat vind ik heel vet. En we willen kombucha van tap gaan lanceren. Dus echt fusten alleen, dus geen flesjes. Ik kan echt uren doorgaan zo hoor. Dit is echt een ding.
Straks gaan we dat doen.
Ja, precies. Ja.
Ik zag nog handen geloof ik net. Ja, Sam.
Kan fermenteren ook gevaarlijk zijn?
Kan heel gevaarlijk zijn. Ja, dus eigenlijk tijdens het fermentatieproces heb je bepaalde soort gisten en bacteriën die ook koolzuur kunnen eigenlijk afstoten. Dus als ik workshops geef, geef ik iedereen een potje mee met een waterslot waar CO2 makkelijk kan ontsnappen. Maar als je dat thuis niet hebt, dan heb je wel eens dat er CO2 wordt aangemaakt en dat je een soort bom in je keuken maakt. Dat kan, ja. Trucje daarvoor is als je gewoon plastic rol hebt of een rubber bandje of een haarelastiekje, om die even op te rollen en tussen de rubber te doen van de pot. Want dan maak je een soort uitgangetje. Er kan er niks in, maar als er dan te veel druk op komt te staan, kan het er wel uit. Dus ik heb wel vaker verhalen gehoord dat er, ja, dat er een soort kimchi keuken was gelanceerd. Maar ja, dat hoort erbij, is de thrill of the game. Ja.
Bij jou nog nooit gebeurd?
Nee, ik heb verstand. Ja. Ja, zeg maar. Je begon al over rotten
en ik ben dus altijd bang als ik het zelf doe, dan ben ik er ziek van. Iemand uit het publiek stelt de vraag of eten tijdens het fermentatieproces kan gaan rotten. Hij is namelijk altijd bang dat hij ziek wordt als hij het zelf maakt.
Ja, maar dat is dus ook een reden van zeezout. Zeezout is natriumchloride. En het is gewoon een workshop dit. En natrium is eigenlijk een voedingsstof. Dat is de zoute smaak, wat ook voeding is voor lactobacillus. Maar chloride, dat heb je nodig om de slechte bacteriën, die we niet willen die groeien, die tegen te houden. Dus die elimineer je ermee. Dus als je thuis gaat fermenteren, pak het gewicht van de groente of wat je wilt fermenteren. En daar pak je 2% zeezout van. En dan komt het helemaal goed. Ja.
Ja, ik vind het fascinerend om te horen dat je dus heel veel kan doen om die omstandigheden goed te krijgen. Maar dat het fermenteren zelf, dat dat ook buiten jezelf
het is fantastisch.
Ligt en gebeurt.
Ja, ik zorg gewoon dat iemand anders zijn werk goed kan doen eigenlijk. Dus ik zorg gewoon dat alles eromheen goed gaat en dan kan ik het gewoon laten.
Ja, ook een fijne manier om je te verbinden met een proces is dus ook juist door het los te laten. Of
ja, loslaten en verbonden zijn ook met de natuur. Dus ik haal eigenlijk het beste wat de natuur te bieden heeft, dat laat ik het doen. En dat voelt echt als een hele toffe connectie.
Check.
Ja.
Heb je nog een vraag?
Dat was...
Nee, dankjewel.
Oké, graag gedaan.
Tot Bongers.
Merlijn loopt weer naar Tony en Tony kijkt op van zijn werk. Hij laat zien hoe ver hij is.
Broeder Dieleman. Tony is singer-songwriter en beeldend kunstenaar. Zijn muziek bezingt het Zeeuwse landschap, Bijbelse verhalen en de Zeeuwse folklore. Naast muziek maakt hij beeldend werk in de vorm van knipsels. Hij maakte, zoals jullie zagen, live projecties en hij ontwierp het fantastische campagnebeeld. Hebben jullie dat allemaal gezien met die gember? Met dat hart en zo, dat woekert op Instagram? In het echt is die mooier. Tony, zullen wij... mag ik jou storen? Je had gehoopt dat hij af zou zijn. Maar je zegt nu eigenlijk, hij is niet af. Hij moet de letters nog doen en hij moet nog geverfd worden. Ja, nou ja, we hebben nog tijd. Tot hoe laat zijn we open eigenlijk? Wanneer komt de bewaker? 10? 12? We zien wel. Wij gaan daar zitten, Tony. En dan, als wij beginnen te lopen, dan gaan jullie heel hard klappen. Jij hebt al bier.
Ik heb een biertje.
Lekker.
Ja.
Hoe is het met verhuizen?
Verhuizen is een traumatische ervaring. Toch? Ik vind dat echt heftig. Ja.
Wat vind je er heftig aan?
Nou, heel veel dingen. Dat je heel je leven door je handen laat lopen. Van mijn liefdesbrieven van de lagere school of middelbare school. Tot de rouwkaarten van mijn moeder. Weet je, dus alles passeert de revue. Maar ook hoe je je fysiek in de ruimte beweegt en hoe dat verbonden is met of je er al herinneringen aan hebt of niet.
Zulke soort dingen, ja.
Kan je nog wel dingen maken als je aan het verhuizen bent?
Het is me 2 weken niet gelukt. Dus de eerste, zo'n grote print, want die maak ik nu heel veel. En dat is nog niet gelukt de afgelopen 2 weken. Dus dat is dus de eerste die ik... Mark. Dus ik dacht, het is mooi, ook onder druk. Dat is interessant. En het is redelijk gelukt. Ja,
ja, maar hoe heb je dat tot nu toe ervaren? Want je zei, hij is nog niet af. Hij moet nog geverfd en de letters moeten nog.
Nou, ik ben dus op safe gegaan, want deze heb ik al vaker gemaakt. Dus, en ik was me heel bewust van dat er mensen meekijken. Niet dat ik het zag, maar ik wist het. En dat vond ik deels eng, maar ik vond het ook leuk. Het was ook... het was interessant, ja.
Je hebt het nog nooit live gedaan?
Nee.
Maar het viel mee?
Ja, het viel mee. Ah, ja. Maar het zijn ook allemaal aardige mensen, volgens mij.
Ja, toch?
Denk het wel.
Vriendelijke koppen.
Behalve...
Behalve jij. Je bent steeds meer aan het knippen. En steeds meer beelden aan het maken.
Ja.
Dat is op een gegeven moment...
Dat is tijdens corona ontstaan. Want ik leefde
net helemaal van de muziek. Dat heeft zo wel best lang geduurd, zodat ik dat durfde. En toen kwam de eerste lockdown. En toen ben ik eigenlijk uit onderzoek, wat ik deed onderzoek naar een 19e eeuwse knipper, een Zeeuwse volkskunstenaar. En die ben ik eigenlijk, omdat ik historisch onderzoek deed naar hem, ben ik die na gaan doen. En daar is dit uitgekomen uiteindelijk. Ja.
Ja, doos gaan fermenteren in de...
Ja, het is wel wild gaan groeien in ieder geval. Het is wel helemaal losgaan. Maar eigenlijk wil ik stoppen met muziek. En ik leef nu, op het moment leef ik alleen maar van de verkoop van deze dingen. Ja.
Ja. Waarom wil je stoppen met de muziek dan? Is dat omdat het knippen zo leuk is? Of is de muziek zo verschrikkelijk?
De muziek is niet per se leuk. Ik vind dat niet per se...
Jij maakt wel mooie muziek. Laten we dat even...
Ik maak hele mooie muziek.
Hele mooie muziek.
Maar ik vind de omgeving waar muziek zich in afspeelt in Nederland niet per se een leuke omgeving. En ik speelde vorig jaar in Paradiso. En toen deden ze chagrijnig tegen me. En van Paradiso, dat is toch een soort van ultiem idee van dan wil je graag spelen of zo. Je krijgt dan geen eten, allereerst. Dan moet je zelf, dan krijg je €15. En dan moet je zelf in de buurt gaan zoeken. Vervolgens speelde ik 3 weken later met een beroemd iemand daar. Toen kregen ze €25. Toen dacht ik helemaal... Ik had met niemand daar een soort gesprek waar ik dacht van... God, dat is nou een interessant, leuk gesprek. En daarvoor, dat speelde ook mee. Dus die ervaring was belangrijk, een negatieve ervaring. En eigenlijk is heel die muziekbusiness helemaal niet zo heel leuk eigenlijk gewoon. Vind ik. Festivals ook, weet je, jezus. Ik wil nooit meer naar een festival toe. Roadburn was wel leuk trouwens. Ik zag iemand met een t-shirt zitten. Dat was echt heel leuk. Maar ik zat ergens en er waren 15 vrouwen... En die deden allemaal handwerken.
We zijn nu niet meer in de muziekindustrie.
Nee, precies.
Nee, we zijn nu uit.
Nee, maar en daar raakte ik mee in contact.
En die waren allemaal op hoog niveau. Breien, borduren, naaien. En dat klikte zo goed dat ik 3 dagen met die vrouw opgetrokken ben. En toen had ik gesprek die ik in de muziekbusiness nooit gehad had. En ik dacht van, dat is gewoon eigenlijk veel leuker, veel interessanter. Die mensen waren namelijk bezig met wat ze met hun handen deden. Hoe dat het effect wat het had in hun eigen leven. Wat het betekent voor anderen. Wat de daad betekent. Dat is een heel universum omheen. En ik had eigenlijk, ik dacht van, ik wil niet meer in de muziekbusiness zitten, dacht ik toen. Is dat stom dat ik dat vertel of niet? Ik schaam me nu een beetje. Is dat, nee?
Waar gingen die gesprekken dan over?
Wat handwerken betekent, hoe handwerken meehelpt met emotionele stabiliteit, met rouwverwerking, hoe kleding functioneel is in de maatschappij, over duurzaamheid, dat is een beetje een dood woord of zo, maar zulke dingen dat je het idee van zelf iets maken en dat aandoen en dat als dat kapot is dat je dat herstelt. Ja, noem het maar op. Je kan er in principe alles met textiel betrekken, eigenlijk gewoon. Ja.
Ik ben ook wel de hele tijd eigenlijk al, als je dit soort dingen zegt, naar jouw jasje aan het kijken.
Ja, dit is gemaakt door Daphne van den Berg. En die heeft het gemaakt aan de hand van mijn muziek. In samenwerking met mij. Ja, ik heb er niks gedaan, maar ik mag het dragen. Dus om de zoveel tijd doet er iets bij. Dus als een van die samenwerkingen eruit is voortgekomen. Ja.
Dus iets maken en iets dragen.
Ja, maar ook een soort samenwerking, een soort constante interactie door middel van wat je maakt en hoe je erover denkt en waar het vandaan komt en waar je zelf vandaan komt en wat je met je meedraagt.
En er is helemaal niemand in de muziekindustrie die daarna vraagt.
Jawel, jawel, jawel. Maar in de muziekindustrie zijn er een soort van goals. En dan vroeger had je bijvoorbeeld bij De Wereld Draait Door zijn of zo, of Paradiso bijvoorbeeld. Er zijn mensen, heb je in Paradiso gespeeld? En ik denk van, ja, maar dat is helemaal niet leuk. Dat is helemaal niet wat ik zeg. En ik miste daar wel en er zit een soort drang in of zo. Dan had het meer over het maken, dus dat je dus het financieel maakt en niet zozeer over de inhoud. Snap je wat ik bedoel? Ja.
Ik ben wel benieuwd.
Ja?
Wat had je gedacht?
Ik weet het niet, maar ik ben niet...
Wilde je beroemd worden?
Nee, tegendeel zelfs. Nee. Ik wil absoluut niet beroemd worden. Nee. Ik wil zo onberoemd mogelijk zijn, het liefst.
Ah ja. Maar je bent toch naar Paradiso gegaan?
Ja. En ze betaalden nog slecht ook. Ja.
Dus eigenlijk is het ook, ga alleen naar Paradiso als ze goed genoeg betalen.
Nee, het gaat er meer om. Het gaat om andere dingen. Het gaat meer om, ga er naartoe als je jezelf er goed bij voelt. Doe het met leuke mensen, waar je een diepere connectie mee hebt. als je mensen tegenkomt die zich als een eikel gedragen, negeer die. Of scheld ze uit, dat mag ook. Maar doe alles op je eigen voorwaarden. En niet op de voorwaarden van een systeem of van een... dat is meer de boodschap. Ik bedoel, weet je wel, Paradiso, ik heb hartstikke mooie shows gezien. En dat is maar een voorbeeldje. Maar doe alles op wat je gevoel je ingeeft. En als iets zegt van, dat voelt niet oké. Okay, dan moet je het gewoon niet doen. Dan moet je gewoon omdraaien en wegwezen gewoon. Want er zijn een soort stramine aangelegd over wat dan steeds de volgende stap is. In een soort carrière. Ik denk dat het bijvoorbeeld in mijn boek ook wel zo is. En dan is het alsof je daarin mee moet doen. Ja, en dat is niet zo. Nee.
Ja, want ik kan me niet voorstellen dat als je een wereld ziet waar je je niet aan wil verbinden, een soort muziekindustrie of een soort landschap, dat dus ook automatisch betekent dat je nooit meer liedjes bedenkt.
Nee, maar dat is helemaal niet waar natuurlijk. Dat is helemaal niet waar, nee. Maar je kan overal liedjes zingen. En ook, ik treed heel veel op. Jij staat buiten. Ik dacht echt van, ik ga het ook niet meer doen. En nu speel ik heel veel in kerken of bij een soort literaire avonden. Ik speel heel veel poëzieavonden.
Hoe voel je je bij de dichters tot nu toe?
Bij de dichters heb ik me altijd heel goed gevoeld. Want ik was ooit in Berlijn ook. En dat was ook een soort belangrijke ervaring. En toen mocht ik muziek maken met allemaal dichters. En toen zaten we 's middags ook te praten. Dacht ik, hier hoor ik bij. Want het was gewoon, die had over dingen die ik ook leuk vond en die ik mooi vond. En vragen die ik ook had. Dus dat vond ik heel interessant. Ja. Ja.
Dat is ook zo'n romantisch beeld van jou. Omdat je ooit die plaat had gemaakt. Waar ook die videoclip bij zit. Dat je, volgens mij vaar je dan.
Ja.
Dat is die blauwe
Komma, heet die.
Dikke plaat. Komma.
Ja.
Dus ik had een soort heel romantisch beeld van jou. Dat je zo de hele dag bent aan het wandelen. En dan kom je dan weer ergens een of ander boertje tegen. En dan ga je bij een kreekje zitten. En dan doe je inspiratie op. En toen hoorde ik een aflevering van de podcast van Onderkast uit 2015. Dat je met Dennis gaat wandelen. En toen deed je dat ook. Kwam je allemaal mensen tegen.
Ja, daar kwam ook echt mensen tegen.
Ja, die dan dingen gingen vertellen over kievietseieren en zo.
Ja.
Een broednest.
Ja.
Ja.
En de losse wind.
Ja, de losse wind, ja. Doe je dat elke dag?
Ik wandel wel elke dag, maar ik woon gewoon in een stad, dus dat is niet... En het gaat niet om die natuur, dus je kan overal... Het is gewoon de tijd nemen om dingen te laten ontstaan. Dus als ik op straat mensen tegenkom, dat vind ik heel leuk. Dus ik maak sowieso praatjes. Ja, ik hou van praatjes. Ik kom ook uit een kleine gemeenschap. Geen klein stadje. En dat was praten en kletsen. Oude hoeden, zei mijn moeder. Dat zit gewoon in mijn bloed.
Ja, hoe ziet zo'n typische werkdag, inclusief dat oude hoeren, dan uit?
Ik schrijf 's ochtends, want ik wil schrijver worden, net als jij. En een beetje administratie. En als middags heb ik ook gewoon vrij. En dan hak ik een beetje wandelen of boodschappen doen en koken. En dan 's avonds maak ik prentjes. Dat is nu mijn systeem eigenlijk. Ja.
En waarom 's avonds die prentjes?
Nou, dan kun je gewoon relax doen. En dat is ook, mag ook wel een beetje. Ik zet gewoon een serie aan of een televisie, iets weet je, of een podcast of zo. Dat is gewoon prettig. Het is een prettige activiteit die je ook niet... Weet je, op je laptop schrijven of zo is toch altijd van stressachtig iets. Maar er is een soort moment van, dat doe ik gewoon. Ik vind het leuk als er mensen in de buurt zijn. Ik gewoon zit te kletsen. En dat vind ik ook leuk. Ja.
Heb jij het gevoel dat je ook ergens tegen moet wapenen? Want als ik jou zo hoor, denk ik, volgens mij kan je ook wel gewoon heel erg makkelijk verbinden met de dingen die je waardevol vindt. Of...
Ja, maar dat kost natuurlijk ook strijd. Maar ik denk dat ik, hoe meer mijn leven vordert, ik me eigenlijk minder hoef te wapenen. Ik denk dat ik heel erg opgegroeid ben met een idee, ook een idee van mannelijkheid, wat ik langzamerhand los kan laten. Ook door bijvoorbeeld over alles wat er over gender wordt gediscussieerd. Dat is voor mij, ik vind dat heel mooi. Ook omdat ik denk van, ik kan daar heel veel van leren. Ik heb jonge kinderen, twee meiden, en hoe die ook kijken naar de wereld. Ik vind dat echt, ik mag mezelf op deze leeftijd, mag ik steeds meer loslaten. Ook gewoon zeggen, wat ik dacht er van me verwacht werd of zo.
Ja, dus je mag als het ware met je kinderen meekijken opnieuw naar die...
Ja, ik vanaf hun 12e leer ik niks met al mijn kinderen. Is het alleen maar andersom.
Ja.
Ja, dat is echt hoor. Ja.
Is dat dan dat wapenen waar je het over had? Of die strijd? Is dat iets wat daaraan bijdraagt?
Nee, de strijd is natuurlijk alleen maar een innerlijke strijd. Dat je niet meegaat in als je het gevoel hebt dat dingen van je verwacht worden. In een vorm die jij helemaal niet prettig vindt. Zo, snap je? Dat je bijvoorbeeld... boosheid en strengheid, dat heb ik wel in me gehad of zo. Weet je? Dus ik ben heel blij dat ik dat heb kunnen. Daar moet ik wel voor waken, omdat ik dat niet in die val trap in mezelf. En in dat patroon oprakel of bewandel.
Er zit ergens een soort.
Ja, ik kom uit een hele
gereformeerde. Boos knolletje.
Ja. Ik kom uit een hele gereformeerde setting. En er was natuurlijk wat mannen waren natuurlijk. Ik kom deels uit een hele mannelijke omgeving, want in de kerk was alles mannelijks. Vrouwen hadden daar niks te zeggen in principe. Maar thuis kom ik uit de arbeidersgemeenschap en waren de vrouwen de baas. Dat is een matriarchaat. En die twee dingen, daar zie ik ook altijd heel veel innerlijke frictie ook op. Ja.
Ook binnen jezelf, dat zegt dat zo.
Ja. En ook dat je dus in die maatschappij mee moet doen, dat toch dat idee van mannelijkheid, die rol en wat daarbij hoort, dat toch een... Een soort vanzelfsprekendheid is. Ik heb het gezien. Lijkt het goed uit?
Ja, volgens mij wel. Ik denk ook wel dat ik een gedeelte herken. Zeker als het gaat over mannelijke voorbeelden of zo, die in mijn omgeving ook een soort boosheid of een soort strengheid altijd communiceerden.
Ja.
En dat ik denk, ik weet helemaal niet of ik dat van oorsprong wel in me voel. Het is ook wel iets wat ik heb afgekeken. Zodat ook als je kijkt naar de... Nou, ik weet niet hoe oud jij was toen je afscheid nam van je strengheid of boosheid. Maar ik heb wel een tijdje zo rondjes om mijn eigen as gedraaid. Van kwaadheid steeds. Ik hoop wel dat steeds minder wordt. En dat er iets heel zachts van de plaats komt. Wanneer is dat voor jou? Wanneer is dat bij jou verdwenen? Of?
Ik heb nu... ik heb 7 jaar therapie gehad, denk ik.
Ja, ik zit nu ook op 7. Ja.
Het is een mannenpraatgroep geworden hierop. En goed zo. Ja. Zoals Lucky Fonsing te praten erover.
Nou ja, in de expositie vinden jullie dus een aantekening van mijn psychotherapeut. Dat is wel leuk om dat nu toe te lichten. Want ik zei tegen hem van, dit is toch ook gewoon de wereld waarin je opgroeit, waarin je een soort van super rechtlijnig wordt. En hij zei, maar het is ook nog iets anders. En toen was de tijd om en toen moest ik dat 2 weken lang onthouden tot de volgende sessie. En toen zei ik, het begin van de volgende sessie, er was ook nog iets anders. En toen zei hij, waar heb je het over? Toen zei ik weer, neoliberalisme, kapitalisme. En toen zei hij, ja, je leert natuurlijk ook al heel vroeg in je leven, op je opleiding en op school, om alles een soort van smart te formuleren. Een soort meetbaarheid. Ja. En een soort, je moet ook presteren.
Oh, die source.
Ja.
Ja.
En hij zei, maar er is ook een andere manier om doelen te formuleren voor je leven. En dat is vanuit het source-idee. En toen wist hij helemaal niet meer waar dat voor stond. En het was iets met bron. En hij begon zo half te hoeken. En zo, ja, en ik heb het nog wel ergens op de computer in een soort Excel. En toen was hij een soort van half aan het zoeken. En het is ook... bekijk het nogmaals in de expo. Het heeft mij heel erg geholpen in elk geval. Het source model om daar wat ongedefinieerder en wat zachter mee om te gaan.
Ja, mooi.
Dus voor mij is dat ook het in plaats van het strenge, rechtlijnige, het niet weten... Of het soort van geen ideeërige, belangrijk om zacht te worden.
Nee. Ja. Ik heb dus ook nooit in mijn leven gedacht van dat ik dit nou maak. Ik zie wel foutjes erin trouwens, ik heb te snel gewerkt, maar dat begint niet. Dat ik dit nou maak, vind ik echt raar. Ik heb nooit in mijn leven gedacht, dat ik dan, weet je, als kind, weet je van droom. Maar dit is nu wat ik dus doe. En dat idee is echt volledig weird gewoon. Ook, ik heb nooit muziek willen maken. Ik heb allemaal nooit gewild. En toch is het zo gekomen. Er zit toch een soort onvermijdelijkheid in. Of iets wat, ik weet niet of dat vooruit of ik weet niet hoe dat werkt natuurlijk. Maar je weet dus echt niet waar je terecht gaat komen. Je hebt geen idee. Als je ergens dan begint, weet je niet waar je gaat eindigen. Nee. Daarom vond ik met Marieke ook zo mooi, dat constant te twijfelen. Dat is echt machtig. En dat is dus ook gewoon... Dat kan, dat, Anders, dat kan niet. Je kan nooit een soort idee hebben en dan daar naartoe werken of zo. Dat werkt gewoon nooit. En dat is, oh ja, dat is in de muziek dus wel zo. Hè. Die mensen hebben heel vaak het idee van, dit ga ik maken. En ze worden die opleidingen ook gewoon, worden ook gewoon helemaal zo, worden die zo kapot gebeukt. Maar dat is alle avontuur is daar gewoon een beetje uit gewoon. Dat je inderdaad gewoon zo'n beetje zo, ja, je komt, het is altijd met een omweg. Het is altijd scharrelen gewoon. Ja.
Gaan we gelijk even testen. Wie is er nu in zijn in dienstleven op een plek terechtgekomen waarvan die denkt, ik wist het.
Dat heeft helemaal niemand gewoon. Ja. En toch wordt dat idee op school, ja, met een opleiding, wordt het al één iemand. Nou, ja. Mooi.
Ja.
Maar toch wordt dat idee op een school, en vanaf de lagere school, is wat wil je worden, en moet je keuzes maken die in de toekomst gaan bewegen. Dus ik denk, als ik maar gewoon mijn obsessies volg, dan komt er altijd wel iets uit in de toekomst waar ik iets aan heb. Dus de dagelijkse obsessies zijn goed. En dat is de enige richtlijn die er is. Ja.
Ik word nu wel meteen heel benieuwd naar wat voor obsessies er nog meer zijn. Ik raap bijvoorbeeld de hele tijd dingen op van straat.
Oh ja, nou ja.
Die bewaar ik dan.
Ja.
En dan heb ik die.
Nee, maar dat ga je ooit een keer iets mee doen. Denk ik. Denk je
ja, ik heb het nu hier in het kader van de Gember-sessie heb ik het nu ook maar neergelegd. Ja. Zo van alles wat je in een soort van onderzoek bij elkaar raapt of zo. Maar
ja.
Spulletjes verzamelen.
Ja.
En doosjes doen.
Ja, scheeltjes. Ik kan geen scheeltje laten liggen ergens. Dat kan ik echt niet. Dat lukt niet. Neem ik allemaal mee. En ik heb plekjes waar ik ze kan rotten. Oh ja, ik heb dus in mijn nieuw huis nog geen goede plek waar ik scheel. Want ik heb geen tuin, dus ik heb geen goede plek waar scheeltjes kunnen rotten. Over fermentatie gesproken. Ja.
Zit het de huid en de haren zitten dan nog op het schild?
Soms wel, ja. Ik knip ze er ook wel eens helemaal af.
Nou ja.
De kop dan.
Ja, ja, ja.
Ja.
Maar doe je dat nu ook op dezelfde werkbank als waar je de knipsels maakt?
Nee, dat doe ik meestal buiten ergens. Dus, ja. Mag ik nog iets zeggen ook?
Ja.
Ik vond het wel interessant. Ik heb ook landbouwschool gedaan. Dus volgens mij heeft iedereen die vandaag iets doet, heeft ook. Ja.
En?
Ja, dat vond ik heel mooi. Maar ik kon het. Ik heb vanaf mijn 12e tot mijn 25e heb ik bij boeren en tuinmannen gewerkt en fruit geplukt en dingen snoeien, spitten. Ja. Maar nu niet meer.
Nooit meer?
Ik heb heel lang een moestuin gehad, maar ik heb daar nu geen tijd voor. Maar, ja.
En je bent verhuisd?
En ik ben verhuisd.
Is er plek?
Nee, ik heb geen tuin. Ik heb wel een heel groot atelier erbij gekregen. Ja.
Ja. Mis je nog wel eens het spitten en het moestuin?
Ja, zeker. Ik mis ik heel erg. Nee, dat mis ik heel erg. Ook een soort van het contact. Dus ik wandel wel veel en ik ben wel veel buiten. Maar inderdaad, zo echt met de aarde bezig en zo. En iets zien, zo zien groeien en die zorg. En ook de slaafsheid die je eraan moet hebben. Dat vind ik echt machtig. Ja.
Heb je, als je het hebt over het werken met die knipsels en je steeds beter idee waar je die muziek wil plaatsen in je leven, wat voor rol dat krijgt? En...
Nou, het is sowieso allemaal één wereld. Hè? Voor mijn gevoel bouw ik aan één wereld. Dus deze tekst is Love is the First Law. En dat is een tekst, in het Nederlands is het Liefde is de Eerste Wet. En dat is een liedje van mij. En een Amerikaan die ik ken heeft dat liedje dan ook in het Engels ook gemaakt.
Bonnie Prince Billy.
En Wannes Capelle van het Zesde Metaal heeft het ook in een liedje gestopt. Dus ik vind het ook heel leuk om te kijken als je met zijn verhaal bezig bent, erover praat. Het is een beetje hetzelfde wat Bo ook zei. Over, dus dat je zo, ik wil graag die ideeën verder dragen, zal ik maar zeggen. Dat vind ik interessant hoe ver ik dat kan brengen. Ja. Dus het is allemaal één wereld. Het is niet, maar wat was je vraag?
Ja, ik was aan het denken, heb je dan nog wel, want je in je muziek en ook de plek waar je vandaan komt, speelt religie gewoon een hele grote rol.
Ja.
Is dat dan nog wel nodig?
Religie?
Spiritualiteit of geloven en het hoge.
Ja, het is toch allemaal geloven, toch? Iedereen die vanavond hier is, die gelooft toch ergens heel erg in, toch? Anders doe je dat niet. Geloven is natuurlijk een heel breed iets, hè? Iedereen gelooft in iets, toch? Of in van waaruit je werkt, of van waaruit je dingen doet. Waarom je lief bent, waarom je niet lief bent voor iemand. Weet je? Dat komt allemaal. Ik zie dat allemaal als geloven. Ja.
En dat, heeft dat dan ook met die liefde te maken, die dan die eerste wet is waar je in gelooft, in je werk, in het werken?
Ja, dat ligt eraan wat je onder liefde verstaat. Want de liefde is de eerste wet, is natuurlijk, dat klinkt op zich eerste instantie, dat vind ik leuker, want het klinkt van mooi. Maar voor hetzelfde geld kan de liefde betekenen dat ik gewoon misschien een keer boos op jou, wel boos op jou moet worden. Of dat ik iets niet moet doen. Dat is in elke situatie weer helemaal anders. Snap je? Ja. De liefde kan ook dicteren dat je iemand pijn moet doen. Bij wijze van spreken. Dat is een heel... en dat is ook een filosofische zin. Meer dan een soort waarheid of zo, denk ik. Ja. Het komt uit de... het komt uit van de Duitse esoterische filosoof Karl von Eckartshausen. En daarin is het echt dat de liefde de oorsprong is. En bijvoorbeeld ook in de islam is het ook zo. Dat de liefde de oorsprong is van alles. En dat dat zich steeds ontvouwt. Dus dat alles een uiting is van de liefde. Ja. Oh, jeetje, hier is heel stil ook. Dat is heel vervelend.
Wat voor groente ben je nu?
Nu een wortel, want ik word een beetje rood. Maar ik denk dat ik over het algemeen een groene asperge ben. Ja. Ook de lekkerste groen die er is, vind ik. Ja.
Voel je ook wel eens gemberig?
Ik eet elke dag gember, ja.
Tony Dieleman. Jullie merken dat het doen van artistiek onderzoek heel erg leuk is. Je mag met interessante mensen praten. Dat is heel fijn. Je mag boeken lezen. En je mag filmpjes kijken. En je mag podcasts luisteren en verzamelingen aanleggen. En je mag bovendien van alles niet weten. En je hoeft het ook niet te begrijpen. En je mag vragen stellen om vervolgens een indicatie te krijgen van een mogelijk antwoordenveld die als een soort gember, thee, stoomwolk om je heen gaat hangen. Het krijgen van antwoorden mag over het algemeen wat minder belangrijk gevonden worden, zeg ik dan de hele tijd tegen mezelf. De gemberwortelstok komt oorspronkelijk uit Azië. Ja, check. Maar waar komt de gember die weerstand biedt vandaan? Who knows? Waar komen ideeën of gedichten vandaan? Waar brengen al deze omwegen ons na vanavond naartoe? Heb ik inmiddels genoeg weerstand opgebouwd om aan een volgend project te beginnen? Hoe zit het met jullie weerstand? Hoe zit het met jullie onderbuik? Hebben jullie al ideeën gekregen voor een handleiding? Sinds januari van dit jaar ben ik dus flink aan het boekeren geslagen, mede doordat ik mijn eigen chatboek las, mezelf op allerlei manieren terugzag in wat ik gemaakt had en me afvroeg waar ik vandaan kwam. Ik weet zeker dat ik geen antwoord op die vraag hoef, maar dat de vraag heerlijk en problematisch is. Langzaam maar zeker begin ik eraan te wennen dat het boekeren en het groeien stiekem dezelfde beweging is, maar laat ik nog niet op de zaken vooruitlopen en allerlei conclusies gaan liggen trekken. Na vanavond hoek ik nog even verder en veeg ik mijn uitstulpsels bijeen. Vernietig ik daarmee het neoliberale kapitalistische systeem, graag gedaan alvast, en kunnen jullie mijn dossier en de conclusie teruglezen op Notulen van het Onzichtbare. Dan rest mij nu nog het dankwoord. Allereerst mijn gasten. Lieve mensen die met mij onder de grond zijn gedoken. Marieke, hartelijk dank. Koop haar boek dadelijk. Ze wil best signeren. Do, dankjewel voor de kimchi-wijsheid en de melkzuurbacteriën. Waar zit je? Oh. Tony, bedankt. Blijf alles kapot knippen, zodat je het weer heel kan maken. Reggie van Bakel maakte de Gember-themesong. Die zet ik zo meteen als wij ons allemaal richting de daar gaan heen gemberen, zet ik die themesong weer aan. Heel veel dank voor Reggie. Iedereen van Wintertuin bedankt. Publiek, dank jullie wel voor vanavond. Jullie aanwezigheid was het allergrootste compliment. Voor nu zijn we even uitgegemberd wat mij betreft. Ik stel voor dat we de eerste liefde van Do gaan drinken. Bier.
Een paar weken na de sessie schreef Marlijn een epiloog om terug te kijken op zijn onderzoek. We gaan nu luisteren naar die conclusie.
De gember groeit in het donker onder de grond. De wortelstructuur woekert en maakt omleidingen en boven de grond wordt de gember gebruikt in gerechten, dan wordt die stuk gehakt of fijn geraspt in de thee en biedt de gember in de onderbuik weerstand. Ik word warm als ik in een gember bijt of een shotje kimchi-sap neem. Mijn keel prikt als ik denk aan alle omwegen die de gember vanuit Azië heeft moeten maken om enkele decennia later in mijn buik te eindigen. Mijn maakproces is niet altijd te sturen en richt zich niet op een efficiënt eindproduct. De neoliberalistische samenleving en het menstype dat daaruit is voortgekomen zet zich juist in op efficiëntie terwijl ik niet naar smart geformuleerde doelen werk. Heb ik daar nu weerstand tegen opgebouwd? Deze neoliberalistische wereld is ook maar één worteltje van de gember. Ook het neoliberalisme en de efficiëntie maken gewoon deel uit van de woekering die de wereld is. Er zijn op die manier een hele hoop omwegen die mijn omwegen niet altijd raken. Zolang ik handleidingen kan maken na afloop van mijn eigen omwegen, ben ik tevreden. Als ik al die systemen in kaart zou moeten brengen, dan dwaal ik af. En afdwalen is iets anders dan woekeren. De wortel hoort vast te zitten aan de gember. Dan is de gember er altijd. Dan is weerstand niet per se nodig, al is het zo nu en dan wel goed voor de onderbuik, een klein beetje weerstand. De vraag die dan overblijft is, hoe kan ik facetten uit dat efficiënte systeemdenken in mijn werk toelaten? Kan ik dat onderdeel laten uitmaken van die woekering, mezelf ermee verbinden zonder dat ik in conflict terechtkom? Soms heb je die systemen nodig om daarbinnen woekering te laten plaatsvinden. Dan maak je bijvoorbeeld met plakband een vierkant hok op tafel en zet je daarin een glas met water en daarop een gemberwortel waar vier tandenstokers in zitten. De gember groeit dan in het licht boven het water.
Bedankt voor het luisteren naar de podcast van de Wintertuinsessies. Het hele dossier van het onderzoek dat Marlijn Huntjes voor deze sessie deed, is te vinden op Notulen van het Onzichtbare en op wintertuinsessies.nl. De volgende sessie vindt dit najaar plaats en wordt gecureerd door Maureen Cazal. Houd onze website in de gaten of schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. Deze podcast is geproduceerd door Josien Wijkhuis in opdracht van Wintertuin. De curator van deze sessie was Marlijn Huntjes, die nauw samenwerkte met een team van Wintertuin, bestaande uit Kim van Kaam, Noor Lorist, Tom Verstappen en Jelle de Vries. Marlijn ontving coaching van Lisa Weda en Selm Merel Wenselaars. Het beeld werd gemaakt door Rutmer Hulzer en de jingle is van David Tonner.
Dit was een podcast van Wintertuin, aangesloten bij de Nieuwe Oost. Volg ons via jouw favoriete podcast-app voor meer podcasts over verhalen, literatuur en schrijven. Tot de volgende keer.